Wij lezen het laatste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. We lezen Efeze 6. En dan is het mij bijzonder te doen om de wapenrusting en het schild des geloofs, omdat dat vanmiddag in de tekst aan de orde komt. Efeze 6. En daar spreekt de Heilige Geest tot ons als volgt: gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat ge lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrees en beven in eenvoudigheid uw hart tegelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat zelve van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij Heere doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. En dan komen de woorden die bij de tekst voor vanmiddag passen. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande blijven, staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des duivels, des bozen zult kunnen uitblussen. En neem daarom de zaligheid en het woord des zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, bidden dit allen tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid, een smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten en geboeid, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En dan komen de slotversen, en opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat, hè, wat mij betreft, hoe het met mij is, en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. En welke ik te dien zelf een einde met dat doel tot u gezonden heb, omdat gij onze zaken zou te weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij den broeders en liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die ons Heer Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Als het de Heere belieft te helpen, het 9e vers van 1 Petrus 5. Den welken, dat slaat terug op de duivel, priesem de leeuw, wederstaat. Ook dat staat weer in zo'n bevelende vorm. He, je moet hem weerstaan. En dan geeft hij aan hoe vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, de gelovige broeders en zusters in de wereld, die in de wereld is, volbracht wordt. Dus zegt Petrus, je moet de duivel weerstaan. En dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Efeze 4 vers 7. En geef de duivel geen plaats. Dat wil zeggen, geef hem geen ruimte. De kanttekening zegt, dat is geen tijd, nog gelegenheid. En ook geen gelegenheid om door uw toorn u tot andere zonden te brengen. Dus geen ruimte, geen millimeter. En bij Jacobus komen we hetzelfde tegen. Jacobus 4 vers 7. Wederstaat de boze en hij zal van u wijken. Hij zal van u vlieden. En vanmorgen hebben we gehoord dat hij zo ontzaglijk machtig is. En dat hij zelfs een Petrus ten val bracht. En dat hij zelfs een David ten val bracht. Met de volkstelling bijvoorbeeld. Weer zo'n gemene list. De ouderen onder u zullen het wel weten. Vroeger hoorde je nog wel eens de uitdrukking, de duivel komt soms op zijn klompen en soms op zijn sokken. Dat zeg ik niet om daar wat lacherig over te doen. Maar als hij op zijn klompen komt, dan hoor je hem nog wel komen. Maar als hij zo stilletjes komt aansluipen, hij porde David aan. Je moet het volk eens gaan tellen. Daar is toch niks mee mis. Straks moet je oorlog voeren. En dan moet je toch weten hoeveel mannen je in de strijd kunt werpen. Dat weet toch elke koning hier om je heen. Die weten het precies. En jij weet het niet eens. Dat is toch heel redelijk. Joab, kom, tellen. En die Joab die de Heer het niet vreest, die zegt, koning, doe het nou niet. Doe het nou niet, nergens voor nodig. God heeft gezegd dat we er genoeg zullen hebben. Tellen, zegt hij, ik wil het weten. Zo gaat dat, hè? Dus nou zegt dat jongetje vanmorgen of vanmiddag. Ja, maar u hebt net vanmorgen hebben gehoord dat hij als een brullende leeuw rondgaat. Hè? En dan nogmaals, hè, dat is niet zo, je ziet geen leeuw. Maar het gaat op het, bedoeld wordt het verwoestende ervan. Hè? Het kapotmakende. Hè? Het scheiding maken. Als je maar losraakt van de Heere Jezus Christus. Het grote gevaar in de kerk en de Bijbel door. Of je nou het Oude Testament leest of het Nieuwe. De koningentijd of de tijd van Mozes. Of de brieven of de tijden van de Heere Jezus. Je moet eens lezen, de Hebreeënbrief. Hoe die apostel erover in zit. Want dan zegt hij tegen die mensen, kijk nou uit dat jullie niet in hetzelfde voorbeeld vallen als jullie voorgeslacht. Nota bene, met gejuich en met buit uit Egypte vertrokken en nooit in Israël aangekomen. Omdat de duivel zei, heeft God dat wel gezegd, dat jullie in Kanaan zouden komen? En nou die grote steden. En die tot de tanden gewapende Kanaanieten. Nee, dat heeft God waarschijnlijk niet gezegd. Hè. Oh, oh, oh. Als het nou straks weer avondmaal is hier in uw midden, hè, dan moet u dat formulier eens. Ja, dan moet u niet zo lang wachten, u moet het vandaag al lezen. Maar daar staat drie keer broeders het woord niet twijfelen in.
in het formulier als je het leest. Opdat wij niet twijfelen. Die vervloekte, gruwelijke, godloochenende twijfel aan de woorden Gods. En nou weer, moet je hem weerstaan. Nou, dan moet je één ding niet vergeten. En ja, ik kan er ook niks aan doen. Kijk, de brief is aan de ene kant aan de hele gemeente geschreven. Dus aan heel de gemeente vanmiddag. Maar ik heb vanmorgen gezegd. De duivel weerstaan. Ja, dan moet je wel een kind God zijn. En anders laat je je al door hem meevoeren. Dus die boodschap wederstaat. Is aan het adres gericht van de kinderen van God. De anderen moeten zich eerst bekeren. Ik moet wel eerlijk zijn. Ik ga u niet, als u niet door het geloof met Christus bent verenigd, ga ik u niet oproepen om de duivel te weerstaan. Want dan sta ik je ja, iets bedriegelijks te vertellen. Want u bent al gevallen. Hij maakt de dienst al uit. En weet je het nog? Als nou de kinderen Gods al zo worden opgeroepen, hoe vreselijk is dan uw toestand? Die totaal geen weerstand biedt tegen de duivel. Hij hoeft maar zo te doen of u valt. En bij het minste of geringste. Nou, je moet hem weerstaan, ja, maar dat kan ik nooit als ik dit hoor. Ja, pas op, dan een paar dingen nog, die heb ik vanmorgen laten liggen. Maar hij was een sterk gewapende, zegt de Bijbel. Dus hij stond in de volle wapenrusting. Maar nou staat er in de Bijbel dat de Heere Jezus hem op Golgotha van zijn wapenrusting heeft ontdaan. En in het openbaar tentoongesteld als een grote verliezer. Vroeger zeiden ze nog wel eens, hij slaat alleen nog maar met zijn staart. Met zijn bek niet meer, zijn kop is vermorzeld. Dan kunnen die klappen met die staart hard aankomen. Dus, de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nu is de overste van deze wereld buitengeworpen, uitgeschakeld. En net zoals Nazi-Duitsland al in 1942 en later met de landing in Normandië in feite al de nekslag had gekregen. Er staat in Openbaring 12, en ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze macht en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen aanklaagde, beschuldigde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen, kind van God. In feite hoef je niet bang te zijn voor de duivel. Nee. Want die met ons zijn, zijn meer dan die met hem zijn. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Begrijp je? Het is een overwonnen vijand. Dat is het. Nou heeft hij nog een klein poosje, dat weet hij ook. Hij weet natuurlijk niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dat weet hij niet. He, maar nou zet hij net als die Duitsers alles op alles, zei ik vanmorgen. Om nog te verwoesten wat hij verwoesten kan. En dan ben ik bang, zoals ik u zei, dat de kerk nu de plek is waar hij zijn pijlen op richt. Daarom staan er ook zoveel waarschuwingen in de brieven van de apostelen. Ik lees er een paar voor. Opdat de Satan u niet verzoeken. Opdat Satan geen voordeel over ons krijgen. Geef de duivel geen plek. Opdat u niet in het oordeel van de duivel valt. Paulus zegt, hij slaat me met vuisten. Stomt me. Een engel des Satans, een Satanengel. Moet je nagaan hè, dat Paulus zegt, Satan heeft het ons verhinderd. Hij wou ergens heen gaan. om te komen in een van een brief van Timotheus, geloof ik. Satan heeft het ons verhinderd om te komen. Paulus, nota bene. Hem is macht gegeven, zegt de Paulus, door de Heere Jezus Christus. Neem het voorbeeld, kinderen Gods, van uw Heere en Meester ter harte. Opletten, hè. Als de Heere als zijn vaderen tegen hem zegt bij de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ik zou haast zeggen, nog geen half uur later probeert de duivel hem te verleiden tot afval van zijn vader. Scheiding te maken tussen de vader en tussen de Jezus Christus. Als je Gods zoon was, ben jij Gods zoon wel. Ben jij Gods zoon wel. Maar als jij Gods zoon was, dan had je toch geen honger hier in de woestijn. Dan moet je tot die stenen zeggen dat ze brood worden. Kijk, dat is hem. En tegen de kerk zei ik vooral. U hebt het kunnen lezen in Pakistan. Goed lezen hoor. En hij klaar bent weer lezen. En als je daar niet op voorbereid bent, hè, je knieën buigen en zeggen, Heere, bereid me er ook op voor. Op deze dingen die daar in Pakistan plaatsgevonden hebben de afgelopen week. En daarom is hij bezig in de kerk met dwalingen. En hier vanmiddag ook. Hij is gewoon bezig. We hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht, hebben we gelezen. Die is bezig in de kerk. Om maar te zorgen dat u dit woord niet hoort. Want dit staat hem niet aan. Dat begrijpt u wel. Als hier van de kansel wordt gezegd, wat voor monster en beest. En ik heb geen woorden om het uit te drukken. Maar hoe totaal. De verpersoonlijking van het kwaad. Dat is die. Ja, dat kunt u wel begrijpen. Dat hij vanmiddag niet zegt. Nou, wel aardig dat die man dat doet in Scherpenissen. En die predikant die er staat en zo. Dus hij is bezig vanmiddag. Hè? Die man die net warm gegeten. En pak je knikkerbollen en daar gaat hij. Of die vrouw wordt afgeleid. Of we zijn met de gedachte ginds. Kijk, zo is hij bezig. Dan denk ik, ik moet vandaag eens een stukje in de Bijbel lezen zometeen. En hij laat iets het oog, of hij laat je telefoon gaan. Hè, want dat is natuurlijk een geweldig instrument in zijn vingers, die smartphone. Geweldig instrument, het is eerlijk waar. Hij wrijft zich in de handen met de uitvinding van dat apparaat. Maar hij is een overwonnen vijand, kinderen Gods. En staat er, maar de Heer is getrouw die u versterken zal en bewaren van de boze. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Dus dat is de eerste. En in dat licht mag ik zeggen, mag staat er vanmiddag, wederstaat hem. Het staat er in het meervoud. Wederstaat hem. En dat is voor jezelf, maar ook als gemeente. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat stort in. Daarom is het zo van groot belang dat u met kerkenraad en predikant één bent in dat gebed. Want er is een Duitse uitdrukking die zegt, als de duivel door het dorp gaat, gaat hij twee keer om de pastorie. De duivel heeft het bijzonder gemunt op ouderlingen, diakenen en op predikanten. Mannen die onafgebroken bezig zijn om mannen, vrouwen te redden uit zijn klauwen. Daar hebben we om gebeden. Ik tenminste wel vanmorgen. Heren, mag er weer een aanslag gedaan worden op het rijk van Satan in Scherpenissen of in waar ook ter wereld. Die, hè, die erop uit zijn om zielen te redden van de ondergang. Of het in de kerk of op straat is, dat maakt niet uit. En om die geredde zielen te leiden, daarna te leiden door de prediking en door pastoraat en door huisbezoek naar de stad die fundamenten heeft. Luther was soms in een persoonlijk gevecht gewikkeld met de duivel. Ik denk dat dat ook hier betekenis heeft, dat dat hier ook past. Wederstaat. Het Grieks laat zien, ja, maar niet zomaar, maar met alle kracht. En het laat ook zien, het moet zijn uitwerking hebben. Je moet niet tevreden zijn met eens een keer ertegen te bidden. Dus met kracht en telkens weer. En elke dag alsof je het nog nooit gedaan hebt, beginnen. Het is een term uit de krijgskunde. En het wil zeggen, krachtige tegenstand bieden tegen een vijand. En ik denk dat hier sprake is van een soort tweekamp. Weerstaan, dat wil eigenlijk zeggen, precies tegenover elkaar staan. En dan laat je je niet van de plek drukken. Waar je staat, daar sta je. En je wijkt geen millimeter. Want dat staat er nog wel achter, hè? Vast zijnde. Dat woord heeft alles te maken met een bolwerk in de wereld, hè? Bolwerken waar steden achter gebouwd werden of die muren waren. Hè? Die waren onneembaar, die verschuif je niet. Onwrikbaar. Niet van de plek. Geen millimeter terugwijken. Vanavond maar weer even lezen, hè? Het gevecht van Diabolus, daar heb je hem weer, met Christen. Hè? Maar Christen week niet. Geen millimeter. Onwankelbaar. En dan komt het vastzijnde in het geloof. Dus dat is het enige middel, waken en bidden. En vervolgens, als het tot een aanval komt, vastzijnde in het geloof. En geloven, dat is heel breed. Dat kan A betekenen. De hele inhoud van de Bijbel en van het evangelie, dat we net beleden hebben. Ik geloof in God de Vader enzovoort. Maar het kan ook betekenen het geloven, de daad, de beoefening. Christen ging Diabolus te lijf met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Geloof in de Bijbel, dat is altijd het woord voor waar houden, want daar begint hij aan te morrelen. Is het dat God gezegd heeft? Dat moet toch kunnen? Wat geeft dat nou? Iedereen doet het toch? Niemand ziet het. Is dat nou zo erg? Waar val je over? Begrijp je? Het woord voor waar houden. En vervolgens, dat is het tweede woord voor geloven in de Bijbel. Dat is vluchten, dat wil zeggen niet van de plek. Maar tot de Heere Jezus door het geloof. Heere, help. Het makkelijkste gebed, het krachtigste gebed. Kortste gebed. Heere, help. En dan verder. Geloven is ook vertrouwen op. Dat je met deze God niet omvalt, die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal voor u strijden. En het is een gewonnen strijd. De Heere Jezus erbij halen en hem erbij roepen, die naar zijn godheid en majesteit en genade en geest nimmer meer van ons wijkt. Ik ben met u alle de dagen. Ik zal u niet begeven. Want het goede werk dat ik in u begonnen ben, dat zal ik volbrengen tot op de dag van Jezus Christus. Ik zal ze allen tot mij trekken. Hoe ging de Heer Jezus de duivel te lijf? Er staat geschreven. Hoor je het? Daarom moet je zorgen dat je thuis bent in het woord. Want dat is het enige wat u voor wijkt. En als het erop aankomt, dan moet je hem gewoon persoonlijk ook aanspreken. Het kan wel zo zijn dat hij je zo kwelt en benauwd, dat je als het ware voelt, hij is hier in mijn slaapkamer of studeerkamer. Ik overdrijf niet. Maar dan niet vrezen. En hem aanspreken. En het gewoon maar zeggen. Duivel, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes gebied ik u. Ga uit van hier. Zo heftig kan die strijd wel zijn. Of met deze woorden. Lieve meester, ik word zo aangevochten en bestreden, die niet ophoudt van ons aan te vechten. Maar u hebt gezegd, ge zult de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Je mag hem zelf starten. Mag je gerust doen. Je mag het gerust tegen hem zeggen. Je kunt schreeuwen en brullen wat je wilt. Maar de komende dag, dan zal ik je voorgoed onder mijn voeten verpletteren tot op de bodem van de hel. Dat is je deel. Daar ga je heen. Begrijp je? Maar hij is overwonnen. Dus je hoeft niet te vrezen ten diepste. Een wederstaan. Mijn raad zal bestaan. Niet één woord van alle goede woorden die u gesproken hebt, zal er op de aarde vallen. Jozefat, gelooft in de Heere uw God en u zult bevestigd worden. Wie op den Heere vertrouwen zijn als de berg Sion 125, hij zal niet wankelen in der eeuwigheid. Dus dat is het eerste. Leven door het geloof in en uit het woord en in de nauwe, tere gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En het tweede is geloven gebruik maken van de sacramenten. Ik vind dat gebed van het avondmaalsformulier, ik vind het weergaloos. Ik heb het maar uit mijn hoofd geleerd. Ik kan het u van harte aanbevelen. Maar er staat deze zin in. Opdat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenend. En ons van alle goed verzorgend als uw lieve kinderen. U hebt het toch verzegeld aan mijn voorhoofd. Dat u het kwade van me weren zult. En als u dat niet doet, dan zult u het mij ten beste keren. Maar bovenal zegt Paulus in Efeze 6 vers 16. Neem op het schild van het geloof. Waarmee gij de vurige pijlen des duivels uitblussen zult. Dat waren in de oudheid grote lichaamsbedekkende schilden. Heel groot. Je kon ze ook zo houden. Ze waren half wat gebogen. Je kon er als soldaat kon je er helemaal achter verschuilen. En als ze dan een stad aanvielen, dan kantelden ze die schilden. Dus dan werd het een soort dak boven hun hoofd. En daar zaten aan de buitenkant natte huiden op. En als er dan van de stadsmuren pijlen schoten, die waren dan vaak gedoopt in een of ander smeergif, dan raakten die pijlen niet. Dus wat moet je nou doen? Als de duivel nou die pijlen afvuurt op u en op de gemeente, dan moet je het schild van het geloof gebruiken. En dan kom ik bij Hebreeën 11 uit. Het geloof is een vaste grond van de dingen die ik hoop en een bewijs der zaken die ik niet zie. Het geloof is het vaste vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid van God geschonken is, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Kijk, vast in het geloof, dat is, Calvijn zegt, het geloof is de stellige zekerheid in het hart dat God mij gunstig is gezind. Als u dat niet weet, dan valt er niet te strijden. Want de duivel die met één zucht veegt hij u weg. Denk maar aan die zonen van Sheba. Die naakt uit het huis vluchten. Die dachten dat ze wat tegen hem konden inbrengen. Kom nou toch, speel en spot toch niet met hem. Vurige pijlen van de boze uitblussen, brandende, giftige pijlen waren dat in de oudheid, die veroorzaakten vleeswonden en brandwonden. Oplet, ik zal u een paar van die pijlen beschrijven. Ik begin eerst maar met Luther. Eerst maar bij Luther, lees ik maar voor. Die weet het beter dan ik. Het gaat voornamelijk om die pijlen die hij recht in het hart schiet, door mooie, verstandige gedachten van de menselijke geest. Daarbij doet hij zich voor als een engel des lichts. Het goede begrip en het goede geloof wil hij zodoende veranderen, en hij wil je brengen tot een valse opvatting en een vals geloof, tot twijfel, wantrouwen, haat en toorn en laster tegen God. Dit is ook het geval met de andere aanvechtingen en verzoekingen die het dagelijks leven betreffen en de mensen aanzetten tot zonden en ongehoorzaamheid tegen Gods gebod, zoals gierigheid, woeker, toorn, wraakzucht, ontucht en andere zonden. Daarbij gebruikt hij dezelfde streken. Luisteren, hè? Goed luisteren. Eerst trekt hij Gods woord uit het hart. En dan verblindt hij het verstand met mooie zoete gedachten zoals: het is zo kwaad niet. God zal er met jou niet over toornen. Hij zal met jou wel geduld hebben. Je hebt toch het evangelie lief. Die laatste zin zal ik nog een keer lezen. Hij gebruikt dezelfde streken. Eerst trekt hij het woord van God uit het hart. Dan verblindt hij het verstand met die mooie, zoete gedachten zoals: het is zo kwaad niet. Wij zouden zeggen: wat geeft dat nou? Moet toch kunnen? God zal er met jou niet over toren. Nee, kom, dat doet de Heere wel zo, hoor. Hij zal met jou wel geduld hebben. Je hebt toch het evangelie lief. Kijk, daar komt die op zijn sokken. Pijlen. Die pijlen kunnen van buiten afkomen. De verklager van de broederen, zoals de Jozua de hoge priester op zijn vuile kleding wees. Maar ze kunnen ook van binnen uitkomen. God kan zijn, de duivel kan zijn, kan de kinderen van God soms kwellen met vreselijke godslasterlijke gedachten. Zijn kinderen van God, die vallen soms vloekend in slaap en worden vloekend wakker. Gruwelijke dromen. Atheïstische gedachten. Bestaat God wel? Is de Bijbel wel het woord van God? Is er wel een hel? Is er wel een hemel? Ben jij wel een kind van God? Want je hebt zijn naam verloochend. Of je hebt een zonde bedreven waar geen verzoening meer voor is. Om ze tot de wanhoop en de afval te brengen. O, geloof toch alstublieft, lieve gemeente, dat het menens is. Het is een gevecht op leven en op dood. Maar God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Ik zei het al, wederstaat wijst op een gevecht van man tot man. Schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat schild nat maken met zijn bloed. Hij is in alles verzocht, Heere Jezus. U weet toch wat mij overkomt nu. Dat weet u, want u bent in alles verzocht, staat er. Dus dan moet u weten wat mij gebeurt. Hij is in alles verzocht, opdat hij degene die verzocht worden, zou kunnen te hulp komen. Wedersta de boze, de duivel, zegt Jacobus, en hij zal van u vluchten. Paulus had de Heere, was in gevecht met de duivel. Hè? Hij beukte hem, vuistslagen. Hij ging er bijna onderdoor. Had de Heere 300 keer gebeden. Of de Heere dat niet weg wou nemen. En dan zegt de Heere, mijn genade is u genoeg. Kijk, het is aan de andere kant een bijzonder gunstig teken als u in gevecht bent met de duivel. Want dat is een bewijs dat hij uw vijand is geworden. De kapers in Duinkerke in de 17e eeuw vielen alleen maar aan op volle schepen die uit de oost kwamen. Lege lieten ze gaan. Maar er staat ook dat de duivel van hem week voor een tijd. Hij komt vaak weer terug. En nog iets. Als je nou in dat gevecht met de duivel bent gewikkeld, en je denkt soms dat je het onderspit delft, bedenk dan altijd dat hij de tweede oorzaak is, niet de eerste. Hij is altijd de tweede oorzaak. Hij is het instrument dat God gebruiken wil om u te oefenen in het geloof in de belofte bij het tegendeel. En dat u leert uw wil geschieden. De Heer Jezus bad 3 maal hè, in de hof van Gethsemane. Laat dat tot les zijn. De welke wederstaat, niet wankelen in het geloof, en niet wijken, en niet toegeven, en geen compromis sluiten, denk er goed om. Hè. Dit is millimeterwerk. Geen millimeter toegeven als het gaat over de zonde. Vast zijn wetende, het laatste stuk van de tekst, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in die in de wereld is, volbracht worden. Volbracht worden of voltooid worden. Broeders, zusters, daar in Azië, daar in Turkije, luister eens, jullie zijn niet de enigen, hoor, die lijden. Dat kan je soms zomaar hebben, dat je denkt, ik, Elia, toen hij vervolgd werd door Izebel, hij dacht dat hij de enige was. En het is ook niet al het lijden, kind, want er is nog meer en nog zwaarder lijden. Je hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, het heeft je leven nog niet gekost. Dat is het eerste. Jullie zijn niet de enige. Je broeders en je zusters over de hele wereld lijden mee. Vaak nog zwaarder dan jij, dan u en ik zeker. Het tweede betekent, maar het is wel hetzelfde lijden in wezen. Het is hetzelfde lijden dat Henoch moest lijden en Abel. En Petrus en de hele lijdende kerk. En daarom niet klagen, want er zijn erbij die lijden ondraaglijk. U moet de levensgeschiedenis van Richard Wurmbrand maar eens lezen. En hoe het gaat met christenen in Noord-Korea, die daar gevangen zitten. En, kind, bedenk het, aan de roede waarmee je geslagen wordt, daar zal vader altijd nog wat honing aan doen kleven. Het is een voorrecht tenslotte. Dus je bent niet de enige. Het is hetzelfde lijden, wel een voorrecht. En het is ook een voorrecht als je lijden mag. Ik lees, want u is gegeven in de zaak van Jezus Christus om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Een paar versen terug staat er, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Dat wil zeggen, God neemt de kinderen van hem nu onder handen. Zie dat nou ook, kind, dat je nu lijden mag, om het straks niet te hoeven doen. Ik las bij Augustinus indrukwekkende woorden. Dan zegt Augustinus, brand nu maar hier. Sla nu maar hier. Hak nu maar hier. En spaar straks daar. Dan kan een kind van God wel eens zeggen, zet het mes er maar in, Heere. Beter nu dan straks. Net als uw broederschap, dat zijn uw geestelijke familieleden, waar ook ter wereld. Want het zijn kinderen van dezelfde vader. Eén geloof, één lichaam, want één Heere Jezus Christus. Die in de wereld is, volbracht worden. Nog een paar woorden. Het eerste, dat lijden en dat omwille van de zaak van Christus, dat gebeurt wel in de wereld. Dat is het eerste. In deze wereld. In die andere wereld niet meer. Dus het is een verdrukking, en die wordt niet uitgedrukt in jaren of in maanden, maar in dagen. 10. Een verdrukking van maar 10 dagen. Hoor je het, kind van God? Misschien zijn er wel 5 of 6 of 7 van voorbij. En daarom zijt getrouwd tot de dood. En dan zal ik u geven de kroon, niet zo'n van lauwerkrans en ook niet van goud, maar de kroon des levens. Dat wil zeggen, die kroon is het leven, het eeuwige. Volbracht worden. Een paar woorden nog over dit woord. Dat is een heel bijzonder woord. Daar zit in het grondwoord zit een woord van einddoel. Einddoel. Dus het lijden bereikt een keer zijn einddoel. En dat einddoel is goed. Dus dat is het eerste dat volbracht wil zeggen. De zekerheid van het goede eind. Kind, je zult het doorstaan. Die strijd met de duivel, je zult overwinnen door het bloed van het lam. Dat is het eerste. De overwinning is van ons. Churchill, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, de Engelsen hadden verschillende nederlagen geleden, onder andere in El Alamein. En Churchill zei, we hebben verschillende nederlagen geleden, maar de overwinning is onze. Mooi, hè? We moesten de grote landing in Normandië nog beginnen. Het kan ook betekenen, het wordt voltooid. Goed luisteren, Colossenzen 1 vers 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Dus het lijden bereikt definitief zijn einddoel, maar het lijden moet ook helemaal afgemaakt. Het is nog niet af. Paulus zegt, de restanten van de verdrukkingen, die vervul ik in mijn lichaam. Goed luisteren. Dat lijden van Paulus is niet te vergelijken met het lijden van Christus. Dat zegt Paulus ook niet. Maar hij wil eigenlijk zeggen, Christus lijdt nog wel, namelijk in zijn leden. Mijn hoofd kan helemaal gezond zijn, is niks aan de hand. Maar als ik een grote snijwond hier in mijn been heb, dan heeft mijn hoofd pijn en lijdt mijn hele lichaam. Dan moet u niet zeggen, ja, maar er is toch geen lijden in de hemel? Nee, natuurlijk niet, maar het staat er. En zo laten we het gewoon staan. Het is nog niet af. Dat betekent het ook. Het moet nog afgemaakt worden. Nog een paar, ik weet het niet hoe kort of hoe lang. Maar er zijn nog kinderen op aarde, kinderen van God. Die moeten dat complete lijden van het lichaam, dat begonnen is met Abel, nog. Zij zijn de laatste. Het moet afgemaakt worden. En er zijn ook Bijbelvertalingen die zeggen, je moet het lezen als opgelegd. Opgelegd. De Heere legt het op je. Nou, lijdend kind van God. Hij werkt aan de afronding van je lijden. Laat ik het dan zomaar samenvatten. Als je nou in dat gevecht gewikkeld bent. En je ziet soms alle hoeken van het huis. Maar dan moet je dit bedenken. De Heere Jezus is bezig aan de afronding. Van die geweldige strijd tussen hem en tussen de duivel waar ik bij ingeschakeld word. Hoe zwaar en verdrietig het ook is, kind, kan nog even duren. 10 dagen, misschien nog een dag of 1 of 2 of 3. En het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het kan wel zo zwaar worden dat de dagen verkort worden omwille van de kinderen Gods. Dan gaat God de tijd inkorten, als het ware. Nog iets, toepassing. Hij bepaalt de tijdsduur en het verblijf. Ik las een keer bij Winslow, dan gaan ze in de oven. Maar hij draait aan de knoppen. Hij bepaalt de temperatuur van de oven, hoe hoog. En zoals wij dat ook hebben in oven, schakelen we de tijd in en de temperatuur. En een beetje onerbiedig voorbeeld, maar ik bedoel het heel eerbiedig. Daar zit hij achter die knoppen. Daar blijft de duivel met zijn grote klauwen af. En nog iets over die overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Hè? Als nou één lid lijdt. Dan leiden alle leden mee. U zegt dat u een kind van God bent. Dan moet u dat boek van Gladdy Aylward nog eens ter hand nemen. De vrouw met het boek. En dat is helemaal aan het eind. En dan weet ze dat ze die kinderen die ze jaren door bij zich had. Maar die nou allemaal volwassen waren geworden. Ze is dan zelf al in Taiwan, meen ik. En dan kreunt en kermt ze het uit. Zij is vrij. Want dan voelt ze hoe die jongeren, dat zijn nu 20ers en 30ers, hoe die dan onder het communistisch regime moeten lijden. Of heb u geen pijn als u van de week dat artikel leest over die verschrikkelijke aanslagen in Pakistan? Maar dat ging precies zo, hè? Ze werden vals beschuldigd, ze hadden de Koran bespot of zo. Of ze hadden iets van de. Want dat doen ze dan om bijvoorbeeld een zakelijk conflict uit te vechten met een christen. Dan moet je zo doen. Daar heb je het. Die valse beschuldiging. Het lijkt allemaal echt. Maar Gladdy Aylward die leed in de appartement. Of ergens anders, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Er staat een eindje terug. Hij zorgt voor u. Letterlijk zou je kunnen het vertalen. Bij hem is er zorg voor u. Bij hem is er zorg voor u. Hoor je kind. Hem ga je ter harte. Als jij lijdt. Dan lijdt hij ook. En dan staat er. Als je dan. Een kind van mij iets kwaads aandoet. Hè. Dan raak je mijn pupil aan, zegt de Heer Jezus. En dat doet pijn, hè? U gaat hem ter harte. Uw verdrukking is de zijne. Uw smart is de zijne. Uw bloed, uw tranen en uw lijden zijn dierbaar in zijn oog. En dan nog even, kind van God. En God zal alle tranen van je ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw zal er meer zijn. En geen gekrijt, dat is luid schreeuwen. En geen moeite zal er meer zijn. Want al die dingen zijn weggegaan. Is dat nou niet de moeite waard om voor te lijden? Is dat nou niet de moeite waard om te volharden in het gevecht met dit monster? Waarvan de kop vermorzeld is op Golgotha? Is dit niet de moeite waard om er alles voor op alles te zetten? Vertroost elkander dan met deze woorden. Maar als nou deze strijd u vreemd is, dan bent u het ellendigste schepsel hier in de kerk. Dan loopt u aan de leiband van de duivel. Kan je een trouw meelevend kerklid zijn? En hij haalt de band hoe langer hoe vaster aan. Maar nou is de Heer Jezus gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Je kan zover niet wegzitten in de zonde. Echt niet, zover kan je weg zijn. Of hij is machtig om je uit zijn greep en uit zijn klauwen te bevrijden. Want dit moet wel uw leven zijn hoor. Als dit uw leven niet is, het gaat niet om de... Zelfde mate, daar is God vrij in. De een heeft er meer van dan de ander. Maar dit moet uw praktijk wel zijn. Want zonder strijd geen overwinning. En dan zeg ik vanmiddag, neem toch de toevlucht, nu het nog kan. Het kan nog, hè? Of morgen kan, weet ik niet. O God, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Je komt er zelf nooit uit. Je haalt ze alleen maar vaster aan. En dan is hij gewillig, ook vanmiddag. En dan zegt hij, kom maar naar me toe. Met die banden en die boeien waarmee je vastzit aan de zonde. Want ik doe niks liever om je vanmiddag eruit te bevrijden. Zul je het laten doen? Zul je dat, die bevrijdende handen die hij naar u uitstrekt, zul je die niet afwijzen? Opdat je straks niet zou moeten zeggen, had ik maar op die zondagmiddag.